Ja, zelfs als je niet van voetbal houdt, is dit toch wel aardig, hè? Die 11 meter, ik denk ja. Alle schoten vanaf 50 meter, hè? Dat is een beetje overdreven natuurlijk van die meneer. Alle vanaf de middenlijn probeert hij erin te schieten. Maar hij is op zoek. Ronaldo is op zoek naar nog meer beroemdheid. Nog betere statistieken. 4 EK's, wauw. Hij wil belangrijk zijn. Hij wil de held zijn, werd er letterlijk gezegd, van Portugal. Hij is al de held van Real Madrid, maar niet van Portugal. Terwijl eigenlijk, als je vanaf een afstandje kijkt, is hij dat al. Iedereen kent Ronaldo. Wie kent Ronaldo niet? Die beelden kent niemand, heeft er 2 gemaakt. Ronaldo maakt niks en de camera is continu op hem bezig. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg voor hem. Hij wil verder, hij wil beter. En het frustreert hem enorm. En ik denk zeker dat die frustratie een rol heeft gespeeld bij het missen van zo'n penalty. Want zo'n speler op zo'n niveau, die moet toch al die penalties met zijn geblinddoek erin kunnen schieten, zou je denken. En uiteindelijk, als ik hem zie, ook zijn reactie naar de verslaggever, ook de reactie naar zo'n IJslander die even zijn shirtje wil, en dan wordt hij, dan gaan ze lip lezen, gaan ze een liplezer inhuren, om te kijken wat die mannen allemaal op het veld zeggen. Vraag ik me echt af of hij daar nou zo gelukkig van is. Hij heeft zijn droom waargemaakt. Hij is de beste speler ter wereld misschien. Maar is hij gelukkig? Maar ik wil niet alleen negatief zijn over Ronaldo. Hè? Ronaldo kan goed voetballen. De hele wereld kijkt naar hem. Portugal houdt eigenlijk al van hem. Hè, ze kijken uit naar dit EK. Maar het is wel een niet onvoorwaardelijke liefde. Het is een conditionele liefde. Als hij scoort, houden ze van hem. Als ze gisteravond niet door waren gegaan, dan was het ook zijn schuld geweest. Er ligt heel veel druk op zijn schouders. Ik benijd hem niet. Toch herken ik Ronaldo ook bij anderen. Want het is natuurlijk makkelijk om over Ronaldo te praten, want die kennen we niet. Ik heb 2 zoontjes en die spelen ook voetbal. En dat is best wel leuk. En eentje die geniet van het voetballen. Die kan gewoon in dat veld staan. En die is niet zo heel fanatiek, maar die kijkt rond en die zegt, nou, dat is een leuke wedstrijd. Mijn andere zoontje zit er totaal anders in. Die moet winnen. Die is ook enorm fanatiek daardoor. En kan ook enorm presteren daardoor. Hij schiet er ook veel meer in dan mijn andere, dan het zoontje dat wat minder fanatiek is. Maar als hij verliest, ligt het nooit aan hem. Het is altijd een stom team, of de bal is vierkant, of het grasveld is niet goed genoeg. Er is altijd iets aan de hand, waardoor dat hij niet heeft kunnen scoren, of waardoor zijn team niet heeft kunnen winnen. En zijn zelfgerichtheid zie ik al nu, 6 jaar oud. Het moeten presteren, daar koppelt hij zijn identiteit aan vast. Wie die is. Ik ben de beste voetballer. Dat wil hij ook zijn. Ik heb hem gisteren meegenomen naar een groep 8-9-jarigen. Zodat hij even kon ervaren hoe het is om niet de beste te zijn. Maar het geldt soms ook voor ons. We zitten onszelf soms zo gruwelijk in de weg. Omdat we een stuk van wie we zijn, onze identiteit leggen in wat we doen of met wie we omgaan. We willen onszelf bewijzen. En daar werken we soms keihard voor. We willen laten zien dat we ertoe doen. Om onszelf en misschien ons eigen bestaan te rechtvaardigen. Dat is een heel geweldig lied. Standing in the Hall of Fame and the world's gonna know your name. Ik vind het een geweldig nummer, want het zegt echt iets over de tijd en het moment waarin we leven. Staan we allemaal in de Hall of Fame? Kent de hele wereld onze naam? Ik denk het niet. Maar wat doe jij? Wat doe jij om jouw bestaan te rechtvaardigen? Waarvan denk je, als ik dat doe, als ik dat bereik, als ik dat heb, als ik die persoon ken, dan ben ik gelukkig. Dan gaan mensen van me houden, dan krijg ik aanzien. Dan ben ik de held. Dan kent de wereld mijn naam. Wat is dat? En vaak zijn dat goede dingen die je wil doen. Sommige mensen vinden het belangrijk om heel aardig gevonden te worden. Ja, dat is op zich iets heel moois. Het zal vervelend zijn als je het andere belangrijk vindt. Als je het belangrijk vindt om niet aardig gevonden te worden. Er is helemaal niks mis mee. Sommige mensen vinden het belangrijk om er goed uit te zien. Ronaldo zal er ook wel bij horen, denk ik. Om de beste te zijn van je klas of op je werk. De beste te zijn van je team. En dat zijn goede dingen die je na mag streven. Totdat ze gaan bepalen wie jij bent. Totdat ze jouw identiteit gaan vormen. Want dan wordt de lat steeds hoger en hoger. En dan ga je tegenaan vechten. En het kan altijd beter. En er is altijd iemand op deze planeet die het nog beter kan dan jij. En die nog meer heeft. En zelfs al ben je de top, dan komt er een moment dat je het niet meer bent. Als Ronaldo nou de ultieme top haalt, dan is er altijd iemand die over een paar jaar hem voorbij gaat daarin. Er is altijd iemand die het beter doet En goed genoeg is vaak niet meer voldoende. Als je daarop gaat richten, als je gaat richten op ik ben wat ik doe. Als je je op gaat richten om jezelf te bewijzen ten opzichte van de wereld om je heen, dan zal je enorm gefrustreerd raken. Want het is nooit genoeg. Goede dingen worden dan goddingen. Die heel veel tijd kosten, die geld kosten, die al je energie opvreten. En die je afhoudt van dingen die echt ertoe doen in je leven. Liefde, geluk, rust ervaren, relaties. Ronaldo, er zijn weinig mensen op de wereld die zo kunnen voetballen als hem. Maar je ziet zijn frustratie en ik denk dat het hem ook een stuk geluk kost. Vanochtend wil ik een verhaal gaan lezen over een rijke jonge man. En die rijke jonge man die komt bij Jezus, is 2000 jaar geleden gebeurd. En hij is al een stapje verder. Hij weet al, hij is superrijk, hij heeft heel veel geld. Maar hij weet al dat het niet genoeg is. En hij wil weten of er meer is tussen hemel en aarde. Het is een heel kort verhaal, het staat in je programma. Het staat ook in de Bijbels op de tafels, die mag je pakken. Pagina 41, kan je meelezen. Een kort verhaal. En ik wil daar wat stukjes uitpakken, om te kijken welke levenslessen er voor ons in zitten. Het verhaal gaat als volgt. Er kwam iemand naar Jezus toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan deze geboden in acht. En hij zei tegen hem, welke geboden? En Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen en eer uw vader en moeder. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jonge man zei tegen Jezus, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen. Verkoop wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dat gehoord had, dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Eigenlijk is het een heel vervelend verhaal. Als ik dit verhaal lees, dan bekruipt me altijd zo'n heel ongemakkelijk gevoel. Dit is een aardige kerel. Dit is een nette jongen. Misschien een ASMLer, die goed gestudeerd heeft, een goede carrière heeft. Aardige collega, volgt netjes de regels. En dan komt Jezus met die absurde vraag bij hem, of hij eventjes alles wil verkopen voor de armen. Waarom geeft me dat een ongemakkelijk gevoel? Omdat ik al heel gauw door heb dat ik waarschijnlijk meer op die jonge man lijk dan dat ik zou willen. Ik ben in Nederland geboren. Ik ben opgegroeid in het Westen. Als ik naar mijn huis kijk en mijn spullen en mijn bankrekening, dan heb ik eigenlijk best wel veel. En er zijn er altijd veel meer kindjes in Afrika die veel minder hebben. Ik ben die jonge man. En als Jezus dan in één keer zo'n statement gooit van verkoop alles wat je hebt, dan denk ik, hé, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Dus laten we even stap voor stap kijken wat er in het gesprek gebeurt. En dan kijken wat Jezus echt zegt. Het begint met, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben? Deze rijke man die is erachter gekomen dat hij heel wel veel heeft, maar dat hij niet het allerbelangrijkste heeft. Hij heeft zijn diploma's op zijn muur hangen, hij heeft trofeeën in zijn kast staan. Hij is een succesvol zakenman. Maar hij mist nog iets in het leven. Hij is erachter dat zijn carrière, zijn financiën, zijn spullen eigenlijk helemaal geen voldoening geven. En hij is op zoek naar meer. Is er meer tussen hemel en aarde, vraagt hij zich af. En zo ja, als dat er is, wat moet ik dan doen? Misschien herken je dat ook uit je eigen leven. Dat je op zoek bent. En dat je merkt dat alles wat je hebt uiteindelijk geen voldoening geeft. Dat het je niet vervult. En dat je op zoek gaat naar zingeving. En misschien is dat ook een reden dat je vanochtend in een kerk bent. Voor een stukje zingeving in je leven. Deze man weet dat als hij doodgaat, dat hij alles achterlaat. Dat zijn trofeeën in zijn kast er eigenlijk niet toe doen. Dat zijn bankrekening wel leuk is, maar dat hij die niet mee kan nemen. En hij wil zekerheid hebben over het eeuwig leven. Over leven na de dood. En dus gaat hij naar Jezus. Want hij denkt, Jezus, dat is een grote leraar. Hij is een rabbi, hè. Hij zal wel een antwoord geven op die vraag. En hij vraagt aan Jezus, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Ik weet dat veel van ons dat ook zo, ikzelf ben ook zo begonnen. Hey, als God bestaat, wat moet ik dan doen? Wat moet ik doen om die hemel te verdienen? Vertel me dat. En er zijn heel veel religies waar je uit kan kiezen. Er zijn ook heel veel boeken die je kan lezen. Zelfhulpboeken. Waarin staat van, nou, doe dit, doe deze 10 stappen. Of doe deze 3 dingen. En je zult dichter bij God komen. Of je zal de hemel ingaan. Of je zult gelukkig zijn als je maar deze 10 stappen doet. Maar die vraag is heel erg zelfgericht. Deze man vraagt, wat moet ik doen? Het gaat over hem. En het gaat niet over de ander. Het ging niet over God. En God heeft een veel beter antwoord dan wat jij kan doen. Jezus reageert op deze man, op deze vraag. Hij heeft 2 vragen terug en hij maakt 2 opmerkingen. En de eerste vraag die hij stelt is, waarom noemt u mij goed? Er is niemand die goed is, behalve 1, namelijk God. De eerste vraag die Jezus aan deze man stelt is, wie denk jij eigenlijk dat ik ben? Wie zeg jij dat Jezus is? Ben ik gewoon een leraar? Een wijs man? Maar waarom noem je me dan goed? Want niemand is goed, zelfs jij en ik niet, behalve God. En die vraag is heel essentieel. Wie is God? Wie is Jezus voor jou? En misschien kom je hier vanochtend kijken en ben je geïnteresseerd in wat christenen geloven. Op zoek naar wat er meer is tussen hemel en aarde. Omdat je erachter bent gekomen dat je iets mist in je leven. Of misschien zit je al jaren in de kerk. Ben je erin opgegroeid. En er is er geen twijfel voor jou dat er een God is en dat hij bestaat. Maar wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou? Als hij gewoon een leraar is, een rabbi, dan mag je zelf bepalen wat je van hem aanneemt, wat je niet van hem aanneemt, welk onderwijs je van hem volgt en wat niet. Maar als Jezus God is, en eigenlijk zegt hij dat hier een beetje. Als Jezus God is, dan is het niet meer aan mij te bepalen wat ik wel of niet accepteer van hem. Wat ik wel of niet naast me neerleg. Als Jezus God is, dan is het ontzettend belangrijk om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft en wat hij van mij vraagt. Hij gaat verder. Wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En dan vraagt die man welke en dan geeft hij een lijstje van 5 geboden. 5 geboden van de 10 geboden die ooit Mozes nog 1000 jaren daarvoor gekregen heeft. En hij vat ze samen. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Eigenlijk gaat Jezus verder met het thema goed zijn. De man vroeg aan Jezus, die zei tegen je, u bent goed. En je zei, niemand is goed behalve God. En hij vraagt eigenlijk nu aan de jonge man, vind jij dat jij wel goed bent? Dat is een interessante vraag. Ook misschien voor Ronaldo trouwens. Dat is een interessante vraag. Wat vind jij van jezelf? Vind je dat je goed gaat? En aan deze man zegt hij, hou je je aan de geboden? 5 regeltjes. Plus 1. Hou je naaste liefhebber als jezelf. Een eitje. 5 regeltjes. Ik heb niemand vermoord, dus dat komt wel goed. En dan zegt die man ook. Die man zegt tegen Jezus, al deze dingen heb ik in acht genomen. Eigenlijk zegt hij, ik ben best wel goed, kijk maar. Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af aan. Hij zegt zelfs, wat ontbreekt mij nog? Hij zegt, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Ik heb dit allemaal gedaan. Kijk eens naar mijn cv. Hier staan alle dingen op die ik zo mooi gedaan heb. Wat ontbreekt mij nog? Eigenlijk zegt hij, ik verdien het eeuwig leven. Op grond van wat ik gedaan heb. Soms denken we dat. En ik denk met name kerkmensen denken dit vaak. Die hebben hier last van. Ik ga toch iedere week naar de kerk. Ik lees mijn Bijbeltje toch. Ik bid toch iedere keer. Ik span me in voor mijn medemens. Ik span me in voor God. Kijk eens God, hoe druk ik bezig ben voor u. Kijk eens naar mijn grote stapel goede werken die ik allemaal heb. Alsjeblieft. Kijk eens God, hoe netjes ik mij gedraag. U zult wel heel erg blij met mij zijn. Op grond van wat ik gedaan heb. Maar dan maakt Jezus 2 opmerkingen. En de eerste is, als we zo naar hem toekomen, met onze grote stapel dingen die we gedaan hebben, dan reageert hij zo. Hij zegt, als u volmaakt wil zijn, het is bijna een grapje vind ik. Hij zegt, wow, ik ben onder de indruk van jouw cv, je bent bijna volmaakt, je hoeft nog maar 1 klein dingetje te doen. Als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat je hebt en geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Geef maar even alles weg. Nou, dat kwam wel even binnen. Boom. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als deze man had gezegd, oké, dat doe ik. Ik denk dat Jezus wist dat hij niet zo zou reageren. Misschien was het een testje om te kijken wat die man nou echt belangrijk vond in zijn leven. Maar hij zegt, ik heb al vanaf jongs af aan mijn naaste lief als mezelf. En Jezus zegt, oké, dan zijn er arme mensen, geef je spullen maar weg. Je denkt dat je zo goed bent? Laat het maar zien. En hij vertrekt. Je bent niet zo geweldig als je zelf denkt, zegt Jezus tegen deze man. Je hebt eigenlijk een verkeerd beeld van jezelf. En ik geloof niet dat dit gebod, misschien wordt het wel zo ooit gebruikt, voor ons allemaal geldt, hè, van verkoop je spullen en geef het aan de armen. Ik denk dat voor ieder van ons Jezus een andere vraag heeft. Zodat je zelf tot de conclusie mag komen dat je niet zo geweldig bent als je denkt. Dat je niet alles zo netjes op orde hebt als je zelf denkt. Ik denk dat je vast zal zitten aan je ego, aan je spullen, aan je prestaties. Dat geldt ook voor mij. Dan je denkt. Sommige gebieden zijn we een beetje schijnheilig. Probeer de buitenkant mooi te laten zijn. Maar van binnen is het anders. En Jezus wil ons graag tot dat punt brengen dat we dat ook erkennen. Dat we zeggen, hé, ik heb het niet allemaal op orde. Zodat je er los van kan komen. Dat je niet toneel hoeft te spelen. Dat je gewoon mag zijn wie je bent. Echt, open en transparant. Ik heb veel collega's die dit aspect helemaal niet begrijpen. Ze denken vaak dat christenen juist de mensen zijn die zich aan de regeltjes moeten houden. Ik hoor dat zo vaak op mijn werk. Oh, jij moet dit. Jij moet dat. Dat is helemaal niet zo. Die regels waren er om te laten zien dat ik me er niet aan kon houden. En ik ben daar vrij van. Ik kan zeggen, ik hoef me er niet aan te houden. Waarom niet? Omdat Jezus dat al gedaan heeft voor mij. We zongen net, not because of what I've done, but because of what you've done. Zongen we net. Niet voor wat ik gedaan heb, wat hij gedaan heeft. Dat we vrij zijn om dat ook toe te geven. Maar dan loop ik al een beetje vooruit. De tweede opmerking van Jezus is nog interessanter. Een andere vriend van Jezus, Marcus, die heeft hetzelfde verhaal opgeschreven. Hij schrijft er nog iets moois bij. Hij herinnert zich het einde van deze gebeurtenis als volgt. Hij zegt, Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles en geef het aan de armen. U zult de schatten hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Dat is net iets anders. Jezus weet dat deze jonge man een verkeerd beeld heeft van zichzelf. Jezus weet dat die man vol is van zichzelf. Dat hij denkt dat hij geweldig is. Hij weet dat deze man zijn vertrouwen stelt op zijn spullen. Zijn zekerheid krijgt uit zijn bankrekening, zijn pensioen. Wat hij bereikt heeft in het leven. En hij weet dat deze man God niet lief heeft met heel zijn hart, ziel en verstand. En dat deze man ook niet zijn naaste lief heeft als zichzelf. Dat weet hij allemaal. En toch heeft Jezus hem lief. En dat is geweldig nieuws. Dit is geweldig nieuws voor ons allemaal. Want dit betekent dat als je op zoek bent naar God, dat het niet uitmaakt. Ook al heb je een verkeerd beeld van jezelf. Ook al vind je jezelf geweldig. Of misschien vind je jezelf juist helemaal niet geweldig. God houdt toch van je. En ook voor mensen die hier zitten, die soms zich afvragen of God wel van hen kan houden, omdat ze niet zo geweldig zijn. God houdt van je. Paulus is een man die startte kerken 2000 jaar geleden. Die schreef, God bevestigt zijn liefde hierdoor, dat Christus voor ons gestorven is, niet toen wij perfect waren, niet toen wij volmaakt waren, niet toen wij geweldig waren, maar toen wij nog zondaars waren. God laat ons zien dat hij ons lief heeft door Jezus te sturen, die gestorven is, op het moment dat wij zondaars waren. En God heeft ons lief. Hij wil graag een relatie met ons. Maar wij kiezen ervoor, net als deze jonge man, om weg te lopen van hem. Om dingen te doen die ons verwijderen van hem. Hij gaat bedroefd weg, deze man. Hij vergroot de afstand tussen hem en Jezus, omdat hij zijn spullen niet los kan laten. Dat is zo jammer. Maar wat doet God? En later zal Jezus het doen. God stuurt zijn zoon Jezus. God brengt het liefste wat hij heeft zo dichtbij ons, dat wij erbij kunnen. God brengt de enige mens die wel goed is, Jezus. Die jonge man had gelijk. Jezus was een goede leraar. Goed met een hoofdletter. Iemand die zich aan alle regels gehouden heeft. En heel dicht bij God leeft. Maar toch aan een kruis geslagen wordt. Jezus stierf onschuldig. Maar staat er dan? Hij stierf om onze schulden op zich te nemen. Hij stierf niet voor zichzelf, hij stierf voor ons. Voor alles wat wij fout gedaan hebben, alles wat we nog fout doen en alles wat we fout gaan doen. Alle keren dat wij onze eigen weg opgelopen zijn, iedere keer dat we weglopen zijn van hem. Jezus zet God op de eerste plaats. In plaats van zijn eigen wil, in plaats van zijn eigen ego, in plaats van zijn eigen spullen, die hij bijna niet had. En hij zegt tegen deze jongeman, hij zegt, neem het kruis op en volg mij. Jezus zegt, als je van jezelf los wil komen, volg mij dan. Loskomen van jezelf lukt alleen als je, en hier staat het, dat je kruis op moet nemen. Te sterven. Als je sterft aan je eigen zelf. Dat je jezelf niet zo hoog acht. We weten allemaal dat je niet perfect bent. Dus hou eens op met, ik ook, ik ben niet perfect. Dat geeft me vrijheid om dat te weten. Als jij met een vraag komt en ik heb geen antwoord, hoef ik niet net alsof te doen dat ik het antwoord wel heb. Dan zeg ik, ik weet het ook niet. Laten we samen op zoek gaan naar het antwoord. We hoeven ons niet voor te doen alsof we het allemaal perfect voor elkaar te hebben. Want we hebben het niet allemaal perfect voor elkaar. En dat geeft rust. Stap af van je eigen troon waar je het zelf graag wil dat de wereld jouw naam leert kennen. The world's gonna know your name. Dat je beroemd wordt, dat jij belangrijk bent. Geliefd, gezien, gerespecteerd gevonden wordt. Hou op met erachterna te lopen, want je hebt het al. Je bent al belangrijk. God vindt jou belangrijk, hij houdt van je. Hij kent jouw naam. Dat is nog veel belangrijker. Hij heeft je lief. Stap af van je eigen troon en geef de regie aan Jezus. Volg hem. Zet hem op die troon. Weet je, geloven is eigenlijk ophouden met jezelf keihard uit de na te werken om jezelf te bewijzen. Ophouden met die buitenkant op te poetsen. Ophouden met je cv vol te schrijven. Maar vertrouwen in hem. Dat Jezus God is. Dat jij hem mag volgen. Dat hij gestorven is voor jou. Zodat jij verlost bent aan jezelf en een nieuw leven kan leiden. Ik weet niet wie van jullie bij de doopdienst was, maar wij dopen je mensen onder en onder water helemaal. Waarom? Omdat wij willen symboliseren dat iemand zijn oude ik gestorven is en dat hij opstaat in een nieuw leven. En dat geeft heel veel vrijheid, dat geeft vreugde, dat geeft vrede en het geeft heel veel rust. Want je weet, Jezus heeft het gedaan, dus ik hoef het niet meer te doen. Ik kan ophouden. God houdt van mij. Ondanks alles wat ik gedaan heb, ondanks alles wat me aangedaan is. Dus ik hoef zijn liefde niet te verdienen. Ik hoef niet druk in de weer te gaan, zodat hij van me houdt. Nee, hij houdt van mij. En ik mag mijn best doen. En ik hoef mezelf niet te bewijzen. Ik hoef niet aan jullie te bewijzen. Ik hoef niet aan mijn collega's te bewijzen. Dat ik de beste, de slimste projectleider bij ASML ben. Want daar ben ik niet. Ik mag gewoon lekker mijn dingetje doen. Ik ben Maarten. En ik ben zoals God me gemaakt heeft. Met mijn beperkingen. En met mijn dingen die ik wel goed kan. En ik heb zijn goedkeuring. Dus ik hoef niet rond te rennen als een kip zonder kop bij ASML om goedkeuring te krijgen van mijn collega's, om te horen van mijn baas dat ik zo'n geweldige kerel ben. Want ik weet, God houdt van me. Of ik nou goed doe op mijn werk, of dat ik nou slecht doe op mijn werk. Of het nou goed met mij gaat, of dat ik in een dip zit. Ik heb die goedkeuring niet meer nodig. Dus vanochtend, laat jezelf los. Kijk eens naar de drijfveren waarom je zo hard werkt, waarom je de dingen doet die je doet. En breng ze bij God. Kies ervoor, net als deze jonge man de keuze had, om in te gaan op die uitnodiging van Jezus, volg mij, om hem te volgen. In plaats van jezelf te volgen. Want ik denk dat je vanuit die positie, vanuit die rust, veel meer kan bereiken, veel meer kan betekenen voor anderen, en ook veel meer kan doen dan dat je vanuit je eigen kracht kan. Een aantal van jullie heeft die keuze gemaakt om Jezus te willen volgen. Misschien is het goed om dat nog een keer uit te spreken. Daarom wil ik zo meteen gaan bidden. En misschien zit je hier vanochtend en denk je, ja, wat is dat dan? Wat betekent dat? Nou, daar kunnen we straks graag ook met jou over hebben. Kan je invullen op de reactiekaarten. Maar we kunnen ook even bidden en gewoon tegen God zeggen, ja, ik wil u volgen. Ik wil af van die troon en u mag daar gaan zitten. Zodat je het niet zelf meer hoeft te doen. Laten we samen bidden. Vader, ik zit op zoveel plekken in mijn leven op die troon. Waar ik zelf touwtjes in handen wil hebben. Waar ik zelf allemaal dingen wil regelen, Heer. En ik wil daar los van komen. Want het geeft me geen voldoening. Ik word er niet blijer van. En uiteindelijk levert het een hoop frustratie op. Heer, ik wil u volgen. Jezus, u bent de Zoon van God. Ik wil u volgen. En ik wil bidden voor mij en ook voor iedereen hier. Om in ons hart te spreken, Heer. Wat dat betekent. Wat onze volgende stap mag zijn om u te volgen. Welk gebied ons leven los mogen laten. Zodat we die vrijheid mogen ervaren. Vader, spreek tot ons. Niet alleen nu vanochtend, maar ook de komende weken als we weer een keer tegen onszelf tegenkomen, Heer. Hoe we dat vorm kunnen geven. Heer, en help ons ook om elkaar daarbij te helpen om los te komen van ons eigen ego, los te komen van onszelf te zien als centrum van deze wereld, maar ons gaan richten op u en op de mensen om ons heen.